Leuk om hier inderdaad weer te zijn. Ik denk dat het zo'n 2 jaar geleden is dat ik hier was. Ik zie ook heel veel collega's van mij hier zitten. Dus goed. Fijn om hier weer te zijn. Ik was een beetje aan het fluisteren met Aard. Want ik had begrepen, dan mag jij de tijd tot 11 uur. Dus ik vroeg aan Aard, hoe moet ik dat doen? Het is 10:55. Dus ik dacht, oké, maar we hebben iets tijd, begrijp ik. Dus dat is heel fijn. Daar kan ik doen wat ik heb voorbereid. Ja. Toen ik nog jong was, was er een hele speciale dag in aantocht. En dat was die dag waarin het millennium zou overgaan. Weet je wel? Van 1999 naar 2000. En ik was toen 20er. En ik weet nog dat ik er eigenlijk al jaren van tevoren mee bezig was. Hoe gaat dat eruit zien? Dat die overgang naar het millennium. Ik bedoel, ik had er wel dingen meegemaakt van een nieuw jaar. Maar dit was 1000 jaar. Dus ik had wel eens met vrienden over hoe gaan we dat vieren eigenlijk. Wat een groots feest zal dat moeten zijn. Maar toen langzamerhand kregen we ook andere berichten binnen. Over een zogenaamde millennium bug. Sommigen, misschien de ouderen, zullen dat nog weten. De jongeren zullen denken, wat is dat? Nou, dat was eigenlijk dat men eraan twijfelde of onze computersystemen dat wel zouden kunnen. Van het ene millennium naar het andere millennium toe gaan. En er kwamen alleen maar meer verhalen uit in de media van hoe erg dat wel niet zou kunnen worden. Vliegtuigen die uit de lucht zouden vallen. Banken die alle informatie zouden kwijtraken. Ziekenhuizen zonder stroom. Dus ik weet nog dat ik bij mezelf zoiets had van... Ik zag zo uit naar die dag, maar het wordt zwaarder en zwaarder. Het wordt eigenlijk een beetje eng. Het wordt spannend. En ik kan me nog herinneren toen 1990 naar 2000 toe ging. Gelukkig liep alles af met een sisser. Er zijn maar een paar dingetjes misgegaan. Maar ik naderhand dacht ik van, is een beetje dat feestgevoel was een beetje afgeroofd, als je dat mag zeggen. He, die bijzondere dag, die 1000 jaar, dat feest wat daar mocht zijn, werd eigenlijk heel angstig. En dat kan best wel vaak gebeuren. Dat iets wat heel mooi is, dat we daar langzaam dan ook tegenop beginnen te zien. Herkent u dat? Goed, ik zal stoppen met voorbeeld. Ik heb hier een diertje op het... op het scherm gezet, dat denk ik dat dat een visueel plaatje is van waar ik naartoe wil. Ziet er best eng uit, niet? Wie denkt te weten wat het is? Een olifant? Nee, dat is het niet. Misschien tijd voor een bril. Een tuinslang. Ja, het lijkt op een slang, hè? Maar dit is een rups. Ja, inderdaad. Het is een rupsje. Een rupsje die zich heeft vermomd als een slang. Hè, de reden mag duidelijk zijn, zodat hij niet wordt opgegeten. Maar het is eigenlijk een compleet... Het diertje doet je niks, kan je niet bijten, kan je niet steken, is niet giftig. Het wordt een prachtig mooie vlinder. Soms kan iets lijken, erger lijken, dan dat het werkelijk is. En zoiets was ook aan de hand 2000 jaar geleden. In de kerk van Jezus Christus. Ze hadden het daar over de dag van de Heer. En dat is niet de millennium. Dat is de dag waarop de wereld stopt. Zoals wij die kennen. Er komt een nieuw begin. Best een heftig begin. En er waren veel gesprekken over hoe zal dat eruit zien. De kerk had van origine geleerd van daar is een dag waar je naar uit mag zien. Dat wordt feest, een dag van hoop. Maar er kwamen ook andere geluiden. En daar gaan we zo nog meer over horen. En het beeld, de kerk was bezig met, hoe zien wij eigenlijk die laatste dag? En Petrus zegt daar wat over in zijn tweede brief aan de gemeentes die destijds in het hedendaagse Turkije wonen. En het is interessant om te weten dat Petrus die brief schreef vanuit Rome. En daar zat hij gevangen. En hij was eigenlijk in afwachting van zijn executie. En 2 Petrus wordt ook wel eens zijn afscheidsbrief genoemd. Zijn laatste brief wat hij na wilde laten. En als je die brief een beetje doorkijkt, dan zie je dat hij aan de ene kant de gemeente wil bemoedigen. Yo, hou vast aan de leer die ik jullie gegeven heb en de apostelen jullie gegeven hebben. En hij zegt iets over die laatste dag. Hij wil waarschuwen tegen mensen die eigenlijk het evangelie, maar ook die ons begrip van die laatste dag wilden ondermijnen. En daarom wil ik met jullie lezen uit 2 Petrus 3 en dan van 1 tot en met 13. Ik moet ook een bril. Ik heb een bril, dat is nog erger, maar die ligt thuis. Laten we lezen 2 Petrus 3, 1 tot en met 13. Deze tweede brief, geliefde, schrijf ik nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. En het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is die belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar die dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. En als deze dingen allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U, die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Paulus heeft het in zijn brief over spotters. En we hebben het niet gelezen, maar in hoofdstuk 2 legt hij een beetje uit wie die mensen waren. Hij geeft een aantal kenmerken. Een van de kenmerken staat in vers 2-3, door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het waren mensen die dingen verzonnen. Waarom? Zodat ze daar zelf beter van werden. Zodat ze misschien wat geld konden verdienen of wat status konden krijgen. Het waren mensen om al wat eer toekomt te lasteren. Mensen die kwaad spraken over goede dingen, over eervolle dingen. En ik denk dat je dat vandaag ook wel kunt herkennen. Hè? Van mensen die iets goeds doen, iets eerlijks doen. En dan zijn er altijd weer die geluiden. Ja, maar wat zit erachter? Alles in twijfel proberen te trekken. Het waren mensen die zwelgen in hun bedriegerijen. Ik denk dat je ze vandaag kan vergelijken met influencers. Die het geweldig vinden dat ze zo'n grote groep mensen achter zich aan hebben. En misschien is hetgeen ze verkondigen wel list en bedrog. Dat maakt niet uit. Het gaat om de groep mensen die je volgt. En ze verkondigden een vrijheid Ze beloven een vrijheid. Maar wel een bijzonder soort vrijheid. Zo'n vrijheid waarin we allemaal gewoon kunnen doen en laten wat we zelf willen. Wie zal ons vertellen wat we nou wel of niet moeten doen? Ik denk dat we al die kenmerken, als we vandaag de krant openslaan of de televisie kijken, dat we dit soort dingen kunnen herkennen in mensen. En bijvoorbeeld dat stukje over vrijheid. Dat er verkondigd wordt dat vrijheid is, dat we allemaal maar kunnen doen wat we zelf graag willen. Maar dat is niet vrijheid. Want als we allemaal maar zouden doen wat we zelf willen, met excessen zoals stelen en bedriegen, misbruiken van bepaalde groepen, onszelf beter achten dan iemand anders of een bepaalde groep, dan zou onze samenleving instorten. En uiteindelijk, wie is er dan nog vrij? Het is een soort vrijheid die niet werkt. Vrijheid heeft kaders en vorm. De boodschap van die spotters was duidelijk. Doe toch lekker wat je wil. Maakt toch niet uit wat je doet. En die geluiden kwamen dus niet alleen van buiten de kerk, waar je het misschien mag verwachten, maar ook van binnenuit. En Petrus waarschuwt voor de gevolgen. Aan het einde van hoofdstuk 2. Als we dat soort mensen gaan volgen, dan houdt hij ons voor dat we kunnen zijn als een hond die terugkeert naar zijn eigen braaksel. Want dat doen honden soms, hè? Of een schoongewassen varken, zeug, wat dan teruggaat naar een modderpoel. En hij heeft het hier natuurlijk over een gemeente. Een gemeente van mensen die zijn schoongewassen door Jezus, door zijn lijden en sterven en opstanding, zijn we schoon. En Petrus is er bang voor dat mensen weer teruggaan naar een oude manier van leven, of misschien nog wel erger. En dat het dan net is alsof er niks is gebeurd. Die spotters ondermijnen de boodschap van het evangelie. Ze vertelden eigenlijk dat mensen het allemaal niet zo serieus hoefden te nemen. Doe maar rustig, neem het woord van God maar, wel of niet. Maar voor Petrus was het bloedserieus. Petrus, uiteindelijk stierf hij een vreselijk brute dood. Een martelaarsdood. En waarom? Omdat hij Jezus wilde volgen. En dat is niet alleen Petrus, dat zijn 10 van de 12 apostelen. Die hun leven hebben neergelegd, niet op een gewone manier, maar op een brute manier zijn gestorven. Wie doet dat nou? Wie doet dat nou voor een verhaal wat niet klopt, wat verzonnen is? Het mag duidelijk zijn, die apostelen, dat waren mensen die Jezus hadden gezien. En niets of niemand kon hun op andere gedachten brengen. Die spotters zeiden bijvoorbeeld: waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals aan het begin van de schepping. Ze wilden dat mensen niet vooruit zouden kijken. Ze wilden heel graag dat mensen leven in het nu. Carpe diem, pluk de dag, zodat je kwetsbaar bent. Want uiteindelijk, als het alleen maar gaat om het nu, of als het alleen maar gaat om ons eigen leventje, ja, wat blijft er dan nog over? Natuurlijk ga je dan leven voor jezelf. Dan is het heel logisch om alleen maar met jezelf bezig te zijn. En Petrus staat daartegen op. Petrus zegt: nee, daar klopt geen barst van. Ja, jullie hebben gelijk. Het duurt allemaal best lang. Maar mensen moesten niet vergeten dat Gods kijk op de tijd ietsje anders is dan die van ons. Hij zegt op een gegeven moment: één dag bij de Heer is als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag. Gods perspectief op de tijd is voor ons onmogelijk. Sowieso heel moeilijk om te begrijpen. En God geeft steeds meer tijd, omdat hij niet wil dat mensen verloren gaan. Waarom? Omdat hij zo begaan is met mensen die hem nog niet kennen. Je zou kunnen zeggen, hoe langer het duurt, hoe groter zijn genade. Hoe langer het duurt, hoe langer we moeten wachten op die dag van zijn terugkomst, hoe meer we zien hoe genadig hij is, hoe geduldig hij is. Maar dat alles neemt niet weg. Er komt een dag, lieve gemeente, broers en zussen, en die is in aantocht. Dat is een dag waarop God afrekent met het kwaad, een nieuw begin zal geven aan de mensen die hem toebehoren, maar het is ook een ontzagwekkende dag, een vreselijke dag, als je hem niet toebehoort. Maar voor mensen die hem toebehoren, mag het een dag zijn van vreugde en hoop. Zo legt Petrus dat uit. En trouwens, het is niet zo dat alleen wij christenen met onze religie bezig zijn met het einde van de tijd. Heel veel religies praten over die laatste dag, dat er ergens een einde zal komen. En ook als je gewoon kijkt naar films en series, dan zie je legio keuze, die allemaal gaan over het einde van de wereld. Of in ieder geval waarin de wereld stopt te zijn zoals we dat gewend zijn. Het zit in het systeem van ons allemaal, van de hele mensheid. Wie heeft dat erin gelegd? Ik wil één stukje tekst wil ik naar voren halen. Uit vers 11 tot en met 13. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar de gerechtigheid woont. Zie je, Petrus contrasteert met die spotters. Waar de spotters zeiden, die dag, wees daar maar niet meer bezig. Laten we het ontkennen, laten we maar niet zoveel over praten. Zei Petrus, laten we ernaar verlangen. Tegenover die spotters die zeiden, joh, kijk maar naar jezelf, een ik-gecentreerde levenswandel. Zei Petrus, nee, laten we streven naar een heilige levenswandel. Waar de spotters zeiden, egoïsme is oké, zei Petrus, laten we gaan voor godsvrucht. Tegenovergesteld, zwart en wit. Ik heb geprobeerd achterhalen wat die brief teweeg heeft gebracht. Ik ben er niet zo achteraan gekomen, maar misschien moet ik eens met Johannes of Timo gaan praten. Soms denk je van, wat heeft zo'n brief nou teweeg gebracht, hè, toen, in die gemeentes? Ik weet het niet. Maar ik denk wel dat die boodschap voor nu heel luid en duidelijk en waardevol is. En misschien zit je wel en denk je, waarom vertelt hij me dit allemaal? Omdat ik in de voorbereiding, ik werd herinnerd aan mezelf. 10, 15 jaar geleden was ik met dit topic ook bezig. En ik dacht bij mezelf, ik ben er helemaal niet mee bezig. Ik had er wel over gehoord. Ik had er over gelezen. Maar was ik daar nou echt mee bezig? En sterker nog, verlangde ik naar die dag? Er was gewoon helemaal geen sprake van. Dit soort schriftgedeeltes begonnen tegen mijn hart te spreken. En Petrus zegt hier eigenlijk heel simpel, misschien wel pijnlijk simpel. Een volgeling van Jezus verlangt naar zijn terugkomst. En dat raakte mij. Omdat ik in mezelf herkende, ik volg Jezus, maar ik verlangde eigenlijk helemaal niet naar die trouwdag. Of die dag waarop hij terug zou komen. En ik begon langzaam in te zien dat iets in mij niet in lijn was met het woord van God. Dat ik daar anders in zat. Snap je wat ik bedoel? De Bijbel heeft dat af en toe. En dan kun je doorgaan, kun je denken, oh, ik lees eroverheen, ik ga verder met mijn leven. Of je kunt proberen zaken te doen met God. En in mijn geval heb ik, denk ik, gewoon een simpel gebed gebeden. Ik heb gezegd van, Heer, ik lees hier dat ik moet verlangen naar die dag dat u terugkomt. Maar u kent mijn hart. U weet, Heer, ik ben er helemaal niet mee bezig. En als ik heel eerlijk ben, ik vind het wel een beetje angstig. Ik ben er wel bang voor. Alsjeblieft, Heer, verander toch mijn hart. Laat me de dingen zien zoals u ze ziet. Maak dat ik verlang naar die dag die komen gaat. Verlangen hoort bij een discipel van Jezus. En Petrus gaat eigenlijk nog een stukje dieper ook nog. Hij stelt dat als we uitzien naar die terugkomst, dat dat iets met ons doet, van binnenuit. Het zal leiden tot een heilige levenswandel. Het zal maken dat we andere doelen in het leven gaan nastreven. Niet meer zozeer doelen die ons dienen, maar doelen die hem dienen of zijn koninkrijk. Met andere woorden, als we groeien in verlangen naar zijn terugkomst, dan worden we veranderd. Van binnenuit, dan leven we niet meer voor nu, maar dan leef je voor straks. En om er dan misschien nog een beetje dieper in te gaan, dat verlangen. Dat woordje dat voor ons vertaald is als verlangen. Daar wordt het Griekse woordje, hoop dat ik goed uitspreek, speudontas gebruikt. En eigenlijk betekent dat niet zozeer verlangen, maar het betekent zoiets als bespoedigen, versnellen, verhaasten. En voor ons is dat vertaald als dat we daarna verlangen. Maar dat verlangen gaat dus zo diep, dat we er alles aan willen doen om die dag naar voren te halen. Ach Heer, kom toch sneller. Wat kan ik doen om uw komst te bespoedigen? Verlangen hoort bij een discipel van Jezus. Het kan ons van binnen veranderen, maar het kan ook onze levensdoelen veranderen. Want weet je, Jezus komt. Toch? Jezus komt als zijn bruid klaar is. De Bijbel schetst de wereldwijde gemeente van hem, schetst de Bijbel als een bruid. En als de bruid klaar is, dan komt hij terug. Dan is de tijd daar. Maar een bruid die zichzelf klaarmaakt, heeft twee dimensies. Allereerst, die bruid is nog niet compleet. Totdat alle volken op aarde hem kennen en weten wat hij voor hun gedaan heeft. Zolang er nog volken zijn die dat niet weten, die hem nog niet kennen, is die bruid nog niet compleet. En daar wacht Jezus op. Dus hoe kunnen we zijn komst bespoedigen? Door eraan proberen mee te werken. Dat al die volken het gaan horen. Door te bidden, zoals we zo net hebben gedaan. Geweldig om dat in de kerkdienst te doen. Ik zie dat niet heel veel. Bemoedig je werkers. Bemoedig de mensen, bemoedig elkaar. Geef, reik uit. Hier in het dorp zijn ook andere volken. Die hem nog niet kennen. En misschien wel En dan zitten sommigen die hebben besloten om een hele andere levensloop te gaan volgen door te gaan. En in die zin kunnen we dus als gemeente kunnen we zijn komst bespoedigen. Omdat we iets bijdragen aan het binnenhalen van die volken in zijn familie, in zijn koninkrijk. Dat is top. Maar er is ook nog een andere dimensie. Hè, van een bruid die zichzelf klaarmaakt. En dat gaat over het hart van die bruid. Heeft Jezus geen recht op een bruid die naar hem uitziet? Ik moest erachter komen dat dat bij mij tekortschoot. Heeft Jezus niet recht op een bruid die zichzelf klaarmaakt voor die dag, voor die trouwdag die er komen gaat, die zichzelf als het ware mooi maakt voor die dag? Zie je, en ik sluit af, lieve mensen. Jezus is het zo waard om te volgen. En Jezus heeft aan ons geweldige beloftes gegeven. En eentje daarvan is dat hij een nieuw begin gaat geven. Dat hij gaat afrekenen met het kwaad en een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zal geven. Wat een geweldige belofte. En die dag is in aantocht. Die dag gaat komen, omdat hij het heeft gezegd. Maar wat voor bruid zal hij dan aantreffen? Zie je, het is aan ons om onszelf klaar te maken voor die dag, totdat hij komt. Amen.